Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is vandaag woensdag 27 maart 2024. Ja, we zitten er, de helft van de week zit erop. En naast me zit niemand minder dan Ivan Verrips.
Goedemorgen Bas.
Goedemorgen, heel fijn dat je terug bent. Leuk gehad. Beurs bezocht in Duitsland.
Radiobeurs.
Ja, precies.
En zult er uitgebreid over hebben?
We gaan het helemaal anders doen.
Gaat vanaf vandaag helemaal anders doen.
Nee, dat een plaatje. Niet. Nee, wat gaan we de komende 20 minuten in deze ochtendshow doen?
Natuurlijk praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen in Israël en de Gazastrook. Ja, nog steeds woede over die VN-resolutie die oproept tot een staakt het vuren. Netanyahu zei: een delegatie gaat niet naar Amerika toe. Maar de Israëlische minister uit het oorlogskabinet, minister van Defensie Gallant, die ging toch op de koffie in Washington. Hoe zit dat nou precies?
Ja, en een grote vriend van Vladimir Poetin, die heeft nu gezegd dat het niet vol te houden is dat Oekraïne iets met de aanslag in Moskou te maken heeft door die vier Tajiken. En Nvidia blijft voorlopig koploper als het gaat om het maken van chips voor AI-toepassingen, zegt de Nederlandse topman van het bedrijf. Daar gaan we straks over praten. Genoeg om naar uit te kijken. De inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint, zoals iemand al zei, vandaag in Israël. Want Yoav Gallant, de Israëlische minister van Defensie, die bezocht gisteravond zijn Amerikaanse collega Lloyd Austin in Washington D.C. in Amerika dus. En dat bezoek valt vlak nadat premier Netanyahu een bezoek van andere hoge officials uit Israël afzegde, omdat hij woest was dat de Amerikanen zich onthielden van stemming bij een stemming in de VN-veiligheidsraad. En dat was een resolutie die opriep tot een staakt het vuren. Bij ons, onze correspondent in Israël, in Tel Aviv, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen.
Goedemorgen.
Voordat we dit bespreken, eerst even de afgelopen nacht, want er waren opnieuw bombardementen in Rafah. Maar Israël heeft ook Zuid-Libanon aangevallen. Wat is er gebeurd?
Inderdaad, een aantal doelen van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Er zouden 7, maar volgens lokale bronnen 10 doden zijn gevallen. Dat volgt na een dag gisteren waar eigenlijk volop heen en weer werd geschoten, waar Israël dieper in Libanon heeft bestookt dan ooit. Deze oorlog kun je het al wel bijna noemen. En ja, dat conflict, we richten ons continu op Gaza, maar ik was ook een paar dagen geleden aan de grens met Libanon. En ja, het is gewoon één groot spookgebied. Dat geweld houdt daar aan. En zolang de oorlog in Gaza aanhoudt, blijft de risico op een escalatie tussen Hezbollah en Israël.
Even naar het gesprek tussen Lloyd Austin en Yoav Gallant. Wat is de uitkomst daarvan? Wat weten we? Wat hebben ze besproken?
Ze hebben de normale zetten gedaan. Austin riep op tot meer hulp en minder doden. En Gallant heeft benadrukt dat die operatie in Rafah er echt moet komen. Nu heeft Austin zich wel iets minder hard opgesteld dan de politici, laten we het zo zeggen, de Harris en Biden in de afgelopen weken. Die heeft gezegd van, nou ja, kom maar met een plan waaruit blijkt dat jullie die 1,5 miljoen Palestijnen die daar zitten, dat jullie die veilig kunnen houden bij een operatie in Rafah. Waar eerder Biden gezegd heeft, nou ja, zo'n operatie in Rafah is überhaupt een rode lijn.
Ja precies. En ook een scherp contrast trouwens, dit bezoek van Gallant met de toon van Netanyahu die eerder deze week woest dat bezoek aan Washington D.C. afzegde, waar een aantal hooggeplaatste mensen naartoe zouden gaan vanuit zijn regering. En dan is Gallant toch in D.C. Hoe wordt er in Israël op gereageerd?
Inderdaad, Gallant was al in Washington op het moment dat die resolutie werd aangenomen. Ja. Maar hier wordt het vooral de houding van Netanyahu en zijn partners in de regering worden vooral gezien als een uit eigen gewin dat hij zich zo opstelt. Hij stelt zich op als de man die Israël kan beveiligen, wat hij op 7 oktober natuurlijk niet goed heeft gedaan. En nu presenteert hij zich als de man die durft op te staan tegen de grote bondgenoot om voor de veiligheid van Israël te zorgen. Maar dat wordt minder en minder geloofd hier in Israël. Ja. Zijn steun blijkt uit de politie, uit een opiniepeiling. 60% vindt dat hij het slecht tot heel slecht doet. En gisteravond zijn er hier protesten geweest in Tel Aviv omdat dat die deal met Hamas lijkt te klappen over die gijzelaars die eventueel zouden kunnen vrijkomen.
Ja.
Dus ook de familieleden van die gijzelaars gingen de straat op en een aantal familieleden zijn gisteravond ook gearresteerd.
Eventjes, het is sowieso rommelt het in de Israëlische regering. Hè? Het gaat ook over de dienstplicht voor ultra-orthodoxe militairen. Hoe zit dat precies?
Inderdaad, ultra-orthodoxen hoeven al eigenlijk vanaf het begin van de staat Israël
niet
het leger in, maar dat was destijds een hele kleine groep. Nu gaat het om zo'n 12% van de bevolking. Nou ja, je zult begrijpen, er zijn 300.000 reservisten opgeroepen, mensen die riskeren hun leven, die worden uit het dagelijks leven weggehaald en krijgen een wapen in handen gedrukt. Zij vinden, die lasten moeten gedeeld worden samen met die orthodoxen. En dat vindt het Hoge Rechtshoofd ook. Okay. Die heeft gesteld dat dat het gelijkheidsbeginsel moet gelden. Dus eigenlijk moet Netanyahu deze week met een wet komen waaruit blijkt dat er in ieder geval een klein aantal orthodoxe jaarlijks worden opgeroepen voor het leger. Gebeurt dat niet, dan kan vanaf volgende week kan het leger zeggen van nu kunnen wij gaan recruteren onder de orthodoxen. Nou ja, daar zijn de orthodoxe partijen woedend over en die dreigen de regering te verlaten.
Ja, duidelijk. Nog eventjes terug naar wat je net zei, het vannacht Tel Aviv, of gisteravond in Tel Aviv, dus protesten van onder meer families van gijzelaars. Het stof rond die resolutie is een beetje neergedaald. Hoe staat het erbij met dat initiatief, met het komen tot een wapenstilstand?
Niet. Het is gisteren gewoon volop doorgevochten. In die resolutie staat ook dat Hamas de gijzelaars onvoorwaardelijk moet vrijlaten. Alle gijzelaars. Daar is het ook niet voor tot gekomen. Nee. Het is vooral er wordt natuurlijk onderhandeld in Qatar over zo'n deal. En die resolutie lijkt een beetje roet in het eten gooien bij die onderhandelingen. Israël heeft inmiddels een groot deel van zijn delegatie teruggehaald. En ook zelfs die onderhandelingen hebben weer geleid tot een ruzie tussen Israël en Amerika. Israël zegt van, ja, die resolutie heeft ervoor gezorgd dat Hamas bij zijn eisen blijft. En Amerika zegt van, ja, ho, 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 dat antwoord van Hamas kwam al voordat wij die resolutie hebben aangenomen. Dus jullie proberen bewust een crisis te creëren met de Verenigde Staten, wederom om Netanyahu politiek gewin op te leveren in eigen land.
Dankjewel, Ralf Dekkers, onze correspondent in Israël. Wat hebben Lego en het maken van mugshots in Californië met elkaar te maken? Nogal een onwaarschijnlijke combinatie. Want hebben die Lego-poppetjes dan iets verkeerd gedaan? Straks hoor je er over 10 minuten veel meer over.
Ochtendnieuws.
En dan gaan we naar Baltimore, want de 6 mensen die nog worden vermist na de ineenstorting van die brug daar, die Francis Scott Key Bridge, die 6 mensen zijn hoogstwaarschijnlijk overleden, zegt de politie in de staat Maryland, waar Baltimore in ligt. Reddingsdiensten hebben het zoeken opgeschort tot in de ochtend, de komende Amerikaanse ochtend dus. Die 6 vermisten, dat waren wegwerkers, die waren aan het werk aan de weg daar, aan het asfalt.
Ja, je zag die knipperlampjes van ze.
Precies.
Ja.
Toen, we hebben de beelden gezien, een containerschip een van de pijlers van de brug ramde. Bemanning van het schip zou de controle over dat schip zijn kwijtgeraakt. Heeft ook allerlei mayday-signalen uitgezonden. Heeft zelfs aangekondigd, we gaan tegen dat ding aan.
Anker uitgegooid, alles geprobeerd om het te vermijden. Niet gelukt.
Dus inderdaad, 2 mensen zijn uit het water gered. Eerder op de dag meldde de gouverneur van Maryland nog dat de boot die tegen de pijler botste kort daarvoor dat noodsignaal dus had verstuurd. Daardoor is voorkomen dat er meer auto's op de brug waren. Maar toch slachtoffers. Het aantal slachtoffers kan ook nog verder oplopen. Autoriteiten hebben eerder gemeld dat ze onder water met sonartechnologie gezocht hebben daar 5 voertuigen hebben gevonden, waaronder toch 3 passagiersvoertuigen, ook een cementtruck. Dus het is een ontzettend drama. Nou. De NTSB, de National Transportation Safety Board, heeft onderzoek gedaan. Gaat waarschijnlijk in de loop van vandaag aan boord van het schip om daar dus verder onderzoek te doen. En we hebben ook een reactie van president Biden binnen. Die noemt het instorten van die brug, 2,5 kilometer, een verschrikkelijk ongeluk. En hij heeft ook gezegd dat de Amerikaanse federale overheid gaat betalen voor het herstel van de brug en rekent daarbij ook op steun van het congres.
I spoke with Governor Moore this morning, as well as the mayor of Baltimore, the county executive, both United States senators and the congressman. And my secretary of transportation is on the scene. I told them we're going to send all the federal resources they need as we respond to this emergency. And I mean all the federal resources. And we're going to rebuild that port together.
Everything so far indicates that this was a terrible accident. At this time, we have no other indication, no other reason to believe there's any intentional act here.
Oké, hij gaat dus de brug betalen.
Hij gaat de brug betalen, ja. Althans de staat gaat de brug betalen. Ja. Biden wil ook dat er snel wordt begonnen met de herbouw van die brug en niet allerlei onderzoeken afwachten, maar snel bouwen. En hij zegt dan ook tegen zijn team dat hij opdracht heeft gegeven om hemel en aarde te bewegen om dat ding zo snel mogelijk te herstellen. Dus nog een essentiële brug ook daar. Ja. En zijn gedachten gaan, ja, dat hoort erbij, deze teksten uiteraard uit naar nabestaanden en slachtoffers.
Our prayers are with everyone involved in this terrible accident and all the families, especially those waiting for the news of their loved one right now. I know every minute in that circumstance feels like a lifetime. You just don't know. It's just terrible.
Ja, en dat nieuws is dus waarschijnlijk slecht nieuws.
Ja. En dan, verschillende bronnen dicht bij de Russische president Vladimir Poetin zeggen dat er geen bewijs is dat Oekraïne betrokken is bij de aanslag van Moskou, in Moskou vorige week, meldt persbureau Bloomberg. En Poetin zelf houdt nog steeds vol dat er wel degelijk een link is met Oekraïne. Ja, en een van de grote vazallen van Poetin die dat nu ook roept, is de president van Belarus, meneer Lukashenko. We gaan het laatste nieuws bespreken met Rusland-correspondent Joost Mosman. Rusland, Joost, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik had je bijna Rusland genoemd, dat is wel heel apart. Zeg, hoe opvallend is het dat er mensen zijn in Poetins inner circle, hè, dus ook een Lukashenko, die hem eigenlijk gewoon tegenspreken?
Nou ja, behoorlijk toevallig natuurlijk. Het duidt toch een zekere verdeeldheid binnen de elite rond Poetin. Ja, er zijn bijeenkomsten geweest met ambtenaren en ondergeschikten van Poetin afgelopen dagen. Waarin ja, zij zeggen van ja, er is geen link. Er zijn er twee die wel nog aan Poetin zijn verhaal ook vasthouden. En dat zijn de chef van de Veiligheidsraad, Nikolai Patrushev. Hè, op Poetin na, zeg maar, de machtigste man van Rusland, wordt wel gezegd. En de directeur van de FSB, de Veiligheidsdienst, Alexander Bortnikov. Die zeggen nee, het is wel zo. En Bortnikov zei ook, wij gaan verder op zoek naar informatie die daarop kan duiden. En de informatie die hij al heeft, en ook dat is zeer bedenkelijk. Hij zegt, wij hebben deze informatie uit de getuigenissen van de verdachten. Nou ja, we hebben die mensen gezien, die worden niet zachtzinnig behandeld. Dus wat zijn die getuigenissen waard natuurlijk? Nou ja, wat je zegt over Lukashenko, die heeft verklaard van, wij hebben de grenzen met Wit-Rusland versterkt en daardoor konden ze er niet in. Wat impliceert dat ze dus op weg waren naar Wit-Rusland. En ja, daarmee impliciet spreekt Lukashenko ook de versie van zijn collega Poetin, dat ze op weg waren naar Oekraïne, ook tegen. Dus ja, het verhaal van Poetin wordt eigenlijk steeds zwakker, zodat het al niet was natuurlijk.
Ja, en ondertussen zijn er nog steeds veel vragen die onbeantwoord blijven. Zoals, hè, hoe hebben die vier daders weg kunnen komen? Hoe hebben ze 4 uur lang uit de handen van de autoriteiten kunnen blijven? Hoe is daar iets over gezegd? Of weten we daar iets van?
Nou ja, dat onderzoek is ook nog steeds bezig natuurlijk. Maar ja, de veiligheidsdiensten hebben we natuurlijk wel wat uit te leggen. En die zwijgt tot op dusverre. Die elite rond Poetin, die dus niet eens is met die versie dat ze naar Oekraïne gingen, die zeggen ook dat ze echt in shock waren. Dat blijkt ook uit het bericht van Bloomberg over het falen van de veiligheidsdiensten. Het is ook niet voor het eerst dat er zoiets gebeurt. Natuurlijk altijd bij dit soort gruwelijke gebeurtenissen in Rusland, bij gijzelingen, bij bomaanslagen die er in het verleden waren, zag je toch dat de veiligheidsdiensten flinke steken hadden laten vallen. Ja, en dat lijkt toch een patroon te zijn.
Ja, duidelijk. Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman.
Dan naar Nvidia. Dat bedrijf spint al ruim een jaar garen bij de AI-hype. We hebben de afgelopen jaar 250% stijging gezien als het gaat om de waarde van Nvidia. De leverancier van chips voor AI-toepassingen. En bang dat de onbetwiste koppositie van het bedrijf in gevaar komt, dat zijn ze daar totaal niet, zegt de vice president voor EMEA, de EMEA-regio van Nvidia. Dat is een Nederlander, namelijk Jaap Zuiderveld, zegt hij in BNR Digitaal. Ondanks het feit dat allerlei grote en belangrijke klanten van Nvidia, zoals Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, zelf die chips aan het ontwikkelen zijn. Gisteren hadden we nog het bericht dat Google zich in die markt wil gaan mengen, maar Zuiderveld zegt nee, het gaat nog jaren duren voordat andere partijen ook maar in de buurt komen bij wat we doen.
Ja, we zijn voorlopig waar we zijn. Er moet nog zoveel gebeuren. Ik denk, weet je, het is heel makkelijk om erover te praten, maar te doen is denk ik even een tweede. Dat is zeer, zeer ingewikkeld. En met name om het hele aspect te beheren, dat is iets wat zeer uitdagend is en wat heel moeilijk gaat worden voor heel veel mensen, kan ik je vertellen.
Ja, hoeveel jaar lopen jullie voor?
Ik denk dat we zo'n 3 tot 4 jaar makkelijk voorlopen. Dus kijk, dat is nu misschien, dan zeg je ja, dus over 3, 4 jaar, oké, maar dan zijn wij ook weer verder. Dus ja. Het is een spel wat, denk ik wel, natuurlijk gaan er concurrenten komen. En ik denk dat het ook goed is. Ik denk dat het absoluut goed is. En ik verwelkom het ook, absoluut. Ja, deze markt is groot genoeg, dus alsjeblieft, laat het gebeuren.
Dat waren de woorden van een zelfverzekerde Jaap Zuiderveld, de vice-president EMEA bij NVIDIA. Vanmiddag uitgebreid in BNR Digitaal. 3 uur hier te horen op BNR. Mocht je dat missen, dan kan je hem terugluisteren direct daarna in je favoriete podcast-app. De BNR-app is dat.
Bij iemand die echt vraagt, alsjeblieft, ga ons beconcurreren. Vind ik wel mooi.
Ja, maar je loopt jaren achter. Dus succes ermee. Ja.
Het eerste kwartaal is nog niet eens over. Of H&M komt al met zijn cijfers. Jochem Visser van BNR Beurs.
Het kan snel gaan in de modewereld. Heb je net die wijde broek in huis, blijken de jaren 80 opeens weer helemaal hip. Dat geldt ook voor het bestuur van modebedrijven. Het vierde kwartaal van H&M viel flink tegen. De verkoop daalde met 4%. En natuurlijk kwam dat door het weer. Maar opeens was topvrouw Helena Helmersson opgestapt en vervangen. Zij stond voor duurzaamheid en daar komt ook een rapport over uit. Maar beleggers zijn natuurlijk als vanouds op zoek naar omzetgroei en vettere marges. Tijd voor nieuwe topman Daniel Hervert om voor de eerste keer het aandeel H&M omhoog te praten. Verder komt Hall Holdings met jaarcijfers. De miljarden van de familie Van der Vorm zijn gestoken in bedrijven als Boskalis, Coolblue, Vopak en de FD Media Groep. En zoals altijd krijgen beleggers dan een vrij droog jaarverslag met cijfers over de hele groep. Dus die willen vooral weten of er nog nieuwe bedrijven worden gekocht of verkocht. Want daarna gaan ze weer over op de lange termijn, net als de familie Van der Vorm zelf.
Ja, en overigens, het hoofdkantoor zou verhuisd worden vanuit Curaçao naar Nederland voor een deel. Ja, dat klopt. Dat is gebeurd. En dat is Hall Investments is weer een beetje terug op eigen bodem. En het is wel fijn dat onze grote werkgever ook weer gewoon lekker Nederland is.
In Rotterdam. Ja,
zit in Rotterdam. Ja, als je wil luisteren naar BNR Beurs, kan dat elke werkdag 6:30 avonds. Of je moet even abonneren op de BNR podcast van BNR Beurs. Ben klaar.
En dan gaan we naar Den Haag, want vandaag weer het formatieproces gaat door. De informateurs spreken weer met de kopstukken van de 4 formerende partijen. Wat staat er nog meer op de agenda? Je hoort het van politiek verslaggever Mats Akkerman.
Een nieuwe dag, een nieuwe ronde informatiegesprekken. Vandaag staat op de agenda goed bestuur en infrastructuur. Dat eerste onderwerp stond al bij de onderwerpen die besproken moesten worden. Dat tweede onderwerp is later toegevoegd. Net als trouwens het onderwerp klimaat en energie. En daarmee komt de totale lijst onderwerpen van de informateurs nu uit op 13. Volgende week willen de informateurs alle onderwerpen in ieder geval 1 keer besproken hebben. Volgende week komen ook moeilijke onderwerpen zoals zorg en migratie aan bod. Maar dat is volgens de informateurs niet omdat ze de moeilijke onderwerpen nu nog vermijden. Verder vandaag in de Tweede Kamer een drukke dag met vooral heel veel commissiedebatten en 2-minuten-debatten.
En dat zei politiek verslaggever Mats Akkerman. Dan gaan we de kranten in. En we beginnen even bij de Volkskrant.
De groene contra-revolutie. Onder druk van protesterende boeren verzacht de Europese Commissie de ene na de andere milieumaatregel. En daardoor raken de doelen op dat gebied, en ook als het gaat om klimaat, uit zicht. De Europese verkiezingen begin juni, waarin conservatief rechts waarschijnlijk gaat winnen. Dat werpt hun schaduw vooruit.
Ja, en Truth Social, je weet wel, het omstreden social media platform van Donald Trump, eigenlijk zijn roeptoeter waarmee hij zijn eigen achterban bedient, is naar de beurs gebracht. Via een SPAC, maar meteen naar de beursgang, schoot de koers van de aandelen omhoog. Nou, is dat dan inderdaad iets wat waardevermeerderend is, dat Truth Social? Of willen mensen Trump steunen in zijn presidentscampagne? En bij de juridische problemen, want zo kan je wel een stukje van je borg betalen.
Ja, dat was 150 miljoen inmiddels.
175, ja. En 10 dagen. Dus 5 april moet hij het hebben. Gaat hem lukken.
FD dan. Grote pensioenfondsen willen miljarden in de energietransitie gaan steken. De 5 grootste pensioenfondsen hebben een brief gestuurd naar de informateurs en bieden aan pensioengeld te investeren in de energietransitie, maar dan wel met een publiek-private samenwerking, alstublieft.
Ja, en daar gaan we ook in de reguliere uitzending straks over praten. ING zegt bedrijven zetten een rem op verduurzaming. Het animo om te investeren in verduurzaming neemt af. Nou, dat is lekker nieuws voor een publiek-private samenwerking. Blijkt uit de jaarlijkse steekproef van ING Bank onder 130 bedrijven die maximaal 1000 werknemers hebben.
In Trouw, scheepsbedrijven zetten hun klanten af met CO2-kosten. Blijkt uit het onderzoek van een milieuorganisatie, Transport and Environment. Sinds dit jaar betalen zeevaartbedrijven in Europa voor hun CO2-uitstoot. Maar bij het doorberekenen van die kosten aan klanten gooien ze er dus nog een schepje bovenop.
Ja, ja, en ook in Trouw, GroenLinks PvdA is slechts een klimaatpartij. En verloor de arbeider. Ja, de kiezer associeerde GroenLinks PvdA alleen nog maar met klimaat en niet met andere kwesties zoals arbeid. En daarom werd de partij niet de grootste. Blijkt uit een analyse van verschillende wetenschappers. Daar gaat het sociaal-democratisch gedachtegoed door de GroenLinks-wc.
In de Telegraaf dan. Koude douche, spreekwoordelijk althans, in veel huishoudens. Want huishoudens met zonnepanelen die gaan er bij hun energiebedrijf 100 euro's op achteruit. Nou, dat wisten we al een beetje. Aanbieders rekenen sinds vorig jaar allerlei extra kosten. En de terugverdientijd van zonnepanelen loopt zo met vele jaren. In sommige gevallen zelfs tientallen jaren op.
In de baaiers kun je alles krijgen. En het OM heeft gedacht, dat is niet handig. Criminele handel moeten we daar eens een stok voor steken. Justitie is namelijk klaar met smokkeldrones. Ja, die komen over de gevangenismuur, heel makkelijk. En die brengen dan telefoons en drugs en allerlei andere leuke cadeautjes. En dus er is een nieuw opsporingsteam van het OM wat drones moet gaan stoppen die over de gevangenismuur komen.
En tot slot nog even naar de Telegraaf. Vlees nog vis, supermarktketens Jumbo en Plus en ook wat voedselfabrikanten, die hebben toegezegd dat vanaf volgend jaar de helft van hun recepten, hè, die je kan vinden in die boekjes, ja, die reclameboekjes op de website, allemaal vegetarisch is. Dus wil je iets met vlees of vis, dan moet je goed gaan zoeken.
Nou, je kent ze wel, die mugshots. Ja. Die profielfoto's die ze in Amerika gebruiken met boeventronies erop. Op een politiebureau in Zuid-Californië, daar worden die foto's ook gemaakt. Alleen, daar voegen ze er iets speciaals aan toe. Mm-hmm. De gezichten van de verdachten, die moeten namelijk worden bedekt. En dat gebeurt niet met een zwart balkje voor de ogen, nee. Ze zetten daar gewoon een, ja, een plastic Lego-hoofdje, wat je van die poppetjes kent.
Een foto's.
Op de, ja, ja, van een huilend poppetje.
Ja, huilend Lego-poppetje.
Sinds begin 2023 maakt de politie van Murrieta al gebruik van die Lego-hoofdjes, waarmee ze verdachten bedekken in posts op social media. Maar diverse mugshots die gingen viraal. Dan denk je, nou, mooie reclame voor Lego, maar het Deens bedrijf is er helemaal niet blij mee. Die hebben op 19 maart jongstleden contact gezocht met de Amerikaanse politie en heeft gezegd, wil u daar maar even mee kappen? Want u gebruikt ons intellectueel eigendom. Nou, de politie zegt nu, ja, dat begrijpen we wel. En dat zullen we dan ook niet doen. Maar dan zeg je, Lego-hoofden, ja, waarom dan?
Dat is toch juist een beetje naming en shaming?
Nee, ja, nee, dit is een nieuwe wet. Hè. Oh. Sinds 1 januari zijn politiebureaus beperkt in het delen van mugshots via social media. Die moeten, in verband met privacy, binnen 14 dagen worden verwijderd van de socials. Maar met een Lego-hoofdje erop kan je het rompje wat langer laten staan. Hm. En dat is makkelijk.
Hm. Wat kun je nog alternatieven bedenken? Privacy. Dingen die we er nu op kunnen zetten?
Ik heb geen idee. Nou, we kunnen met die fake dingen natuurlijk van alles doen, hè?
Ja, of Playmobil.
Playmobil? Ja, daar krijg ik ook weer een probleem mee.
De column van Bernard Hammelburg.
Alle sussende diplomatieke prietpraat ten spijt heeft Joe Biden Bibi Netanyahu een stevige oorvijg gegeven door geen veto uit te spreken tegen een resolutie van de Veiligheidsraad die een wapenstilstand in de Gaza-oorlog decreteert, heeft Amerika afscheid genomen van de geconditioneerde reflex om Israël als vanzelfsprekend te beschermen. Netanyahu's woedeuitbarsting die daarop volgde maakt zijn positie alleen maar kwetsbaarder. Het was vooral een kortzichtige reactie. Hij verbood een delegatie die in Washington een voorgenomen offensief tegen Rafah zou bespreken Israël te verlaten. Amerikaanse militaire deskundigen zouden een plan voorleggen dat het voor Israël mogelijk maakt specifieke doelen in Rafah te treffen, maar de burgerbevolking zoveel mogelijk te sparen. Of dat plan een illusie was of echt uitvoerbaar, deed er niet toe. Het was een Amerikaans signaal dat het een Rafah-offensief niet compleet wilde afwijzen, als laatste in de hele wereld. Door dat signaal in een aanval van woede te negeren brengt Netanyahu zijn land volledig in isolement. Het belangrijkste onderwerp voor de Israëlische bevolking, het lot van de gijzelaars, is ondergeschikt gemaakt. De consequenties zijn nog niet te overzien. Dat Amerika zou stoppen met wapenleveranties is wensdenken van de vijanden van Israël. De Verenigde Staten bewapenen Israël niet uit liefdadigheid, maar uit eigen belang. De twee landen hebben al sinds de jaren 80 een veiligheidsverdrag dat niet alleen voorziet in bewapening, maar ook in de samenwerking tussen de geheime diensten. Voor de Amerikanen is dat onontbeerlijk, want de Israëliërs weten tot in de details wat zich in de hele regio afspeelt, vooral in Iran. Maar politiek en diplomatiek isolement zou rampzalig voor Israël zijn. De draai van Biden heeft veel te maken met de Amerikaanse verkiezingen en de druk binnen zijn eigen partij om Israël uit te sluiten ten gunste van de Palestijnen. De pro-Israëlische kiezer die overweegt om dan maar over te stappen op de Republikeinse partij kwam voor een totaal onverwachte verrassing. Ook Donald Trump vindt dat Israël zich isoleert en zo snel mogelijk met de oorlog moet stoppen. Hij zei dat opmerkelijk genoeg in een interview met een Israëlische pro-Netanyahu-krant. Daarmee is de Amerikaanse kentering duidelijk en compleet. Het is niet de eerste keer dat de relatie tussen de Verenigde Staten en Israël slecht was. Tussen 1948 en 1968 gold er een volledig Amerikaans wapenembargo tegen Israël. In 1956, tijdens de Suezoorlog met Egypte, wilde president Eisenhower de betrekkingen verbreken. In 1991 blokkeerde George Bush senior een kredietgarantie van $10 miljard aan Israël vanwege, jawel, het nederzettingenbeleid. Voor Netanyahu moet het duidelijk zijn, het wordt buigen of barsten.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.